Allereerst enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat volgende week zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan dominee K. Hoefnagel van Dundas. En de tweede mededeling is dat ik in de afgelopen week voor de beide beroepen die op mij werden uitgebracht heb bedankt. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 78, de versen 2 en 3. 78, de versen 2 en 3. Wij willen ons nu stellen onder de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we uit Psalm 119 het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren. 119, het vijfde vers. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk. We noemen nu al schriftlezing 2 Timotheus 1, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God wie ik dien van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag. zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet het getuigenis van onze Here, noch van mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leide, maar word niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder de welke is Fugellus en Hermogenes. De Heere geven de huizen van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikwijls verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastelijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen in deze dienst, waarin ook het sacrament van de heilige doop bediend zal worden aan een drietal kinderen van de gemeente, stilstaan bij een van de woorden uit dit hoofdstuk 2 Timotheus 1 en daarvan het vijfde vers. 2 Timotheus 1 vers 5, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen lezen. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Voordat we dit woord overdenken, worden we eerst geroepen aan drie van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen daarom het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Daarom heeft God voormaals bevolen hem te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Vink? Ja. Zuster Vink? Ja. Broeder van der Hel? Ja. Zuster van der Hel? Ja. Broeder Soeteman? Ja. Zuster Soeteman? Ja. Ouders, het is een groot voorrecht dat u straks met uw kindje hier mag staan. God heeft u voor het eerst of ook opnieuw rijk gezegend door u een kindje toe te vertrouwen. En kinderen, zegt het woord van de Heere, zijn een erfdeel van de Heere. Wij vertalen dat vaak met geleend goed. Het wordt ons toevertrouwd voor een tijd. En daarbij kunnen allerlei gedachten bij ons opkomen. De eerste is deze, dat het een zegen is dat God u zegende door u een gezond kindje te geven. We zijn er binnen de kring van de gemeente de weken die voorbij gingen aan herinnerd. Zo we dat al niet wisten, dat dat niet vanzelfsprekend is. Laat het in uw hart mogen leven, waarom wij deze zegen van God ontvangen. Er is ook een andere kant aan dat woord, geleend goed. De Heere vertrouwt ons kinderen toe, opdat wij ze op zouden voeden in de wegen van de Heere, in overeenstemming met wat zijn heilig woord van ons vraagt. En daarvan hebt u zojuist met uw ja-woord een belofte afgelegd, dat u dat doen zult. Ouders, u kunt dat nooit in eigen kracht. Ik herinner me nog goed dat een oudere predikant zijn toespraak tot doopouders ooit begon met: ik hoop dat jullie het niet kunnen. Daarmee bedoelde hij natuurlijk voor eigen besef niet kunnen. Veel de Heere nodig hebben. En dat zou ik alleen maar willen onderstrepen. Om uw kind, wat God u toevertrouwde, op te voeden, hebt u de Heere nodig. Hebt u genade nodig. Mag u de troon der genade veel als het ware bestormen. Heere, schenk mij, schenk onze kinderen uw zegen en uw genade. En daarbij mag u pleiten op het verbond van de Heere. Want u hoeft niet te komen tot de troon van Gods genade met uw eigen verdiensten, of met uw eigen leven, of met wie u ook bent. Want wij hebben het gehoord vanuit dat altijd weer aangrijpende formulier, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Dat staat er niet alleen van uw kindje, zoals soms wel gedacht wordt. Dat staat er allereerst ook van ons. En die diepe werkelijkheid weegt als het goed is op ons. En drijft als het goed is ons tot de troon van Gods genade. Om des te meer die genade van God af te smeken voor onszelf en voor onze kinderen, die wij, die zij ook nodig hebben. En dat zal, zoals aangestipt, altijd gaan in het besef van onze onwaardigheid en rechteloosheid en schuld. Ouders, ik hoop dat u veel gebed mag hebben. En uw kinderen vooral ook biddend op mag voeden. Biddend om wijsheid, om geduld, om liefde, maar vooral om Gods genade. En dan is het waar, zoals we veel uitvoeriger naar we hopen vanmorgen in de prediking zullen horen. Dan wil God op het gebed, nooit om ons, maar uit zijn genade, tot in verre geslachten, wonderen van zijn gunst verheerlijken. En dat wens ik u van harte toe. Dat en in uw persoonlijke leven en in het leven van uw kinderen God, de verbondsgod, krachtig wil wonen en wil werken. Zoek het daartoe bij hem. Bij hem alleen. Dat zij zo. We zingen nu eerst nog, gemeente, uit Psalm 135 en daarvan het achtste vers. Psalm 135, het achtste vers: van geslachten tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Wijl gij zelf, o Heere, hen richt en aan hen schoon diep in schuld met brouw gedenken zult. Psalm 135, het achtste vers. Teunis Arie, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Maria Agatha, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lennart Korstiaan Matthé, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We zingen Psalm 134, de zegenbede, en dat staande. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we de zegen van de Heere over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, wil u dat zelf bevestigen door de krachtige bediening van uw Heilige Geest. Het is een zegen dat deze jonge ouders met de kinderen die u hen toevertrouwden vanmorgen in de kerk mochten zijn, opdat hun kinderen het sacrament van de heilige doop mochten ontvangen. U hebt hen rijk gezegend. Maar heren, waar het een zegen is dat wij kinderen krijgen mogen. Dat we onze kinderen ten doop mogen houden. Dat wij beloven mogen voor uw aangezicht om onze kinderen op te voeden in de leer die naar de godzaligheid is. Ach, u weet hoe afhankelijk we zijn van uw goddelijke zegen. En daarom bidden we allereerst voor deze jonge ouders of u hen met uw zegen wilt omringen. En of u hen wilt leiden en of u hen de genade, de kracht, de wijsheid, de liefde, het geduld wilt geven. Ja, alles wat nodig is om hun kinderen op te voeden en heel in het bijzonder om ze op te voeden in de wegen van u. En zou u dan zelf, heren, in alles wat voor de opvoeding van deze kinderen gedaan wordt willen meekomen? Zou u willen meekomen in de opvoeding thuis? Maar ook in het werk op de zondagsschool, wanneer de kinderen zo oud mogen worden? Of ook in de catechisatie, in de prediking van het woord, wanneer ze oud genoeg zijn om naar de kerk te gaan? Ja, heren, wil u krachtig doorwerken met uw geest en met uw woord, ook in deze kinderen aan wie uw drie enige naam verzegeld werd? We bidden dat toch niet omdat het onze zaak is. Al weten we ons er ten nauwste bij betrokken, maar het is toch uw zaak. Het gaat toch om uw koninkrijk en om de uitbreiding daarvan. En al moeten wij het belijden, heren, dat we er geen recht op hebben, dat uw koninkrijk onder ons zou worden uitgebreid en onder onze kinderen zou worden uitgebreid, want onze zonden getuigen tegen ons, bidden we van u of u uit vrije genade, om de kracht van uw genadeverbond, het ook onder ons en onder onze kinderen zou willen doen. En of u hen door de vernieuwende genade van de wedergeboorte en de bekering zou willen inlijven en willen maken tot uw onderdanen in het ware geloof. Heren, we bidden van u. Wil u onder ons en onder onze kinderen krachtig werken? Want niet alleen deze ouders, maar ook wij allen die vader en moeder mogen zijn, we zijn vanmorgen weer herinnerd aan het moment dat wij voor het eerst en soms vele malen daarna ons ja-woord gaven. En als wij kinderen zijn, en dat zijn we uiteindelijk allen, worden wij herinnerd hoe bij de meeste van ons het ja-woord zo lang geleden werd uitgesproken. Heren, wanneer wij deze dingen op ons afzien komen, geef dat het ons mag verootmoedigen wanneer wij nog buiten u leven en de gelofte die wij voor uw aangezicht aflegden nog steeds zonder vrucht bleven. Wil u, Heere, met uw goddelijke genade ons stilzetten, ons arm maken, ons als schuldige zondaren verloren in onszelf doen vluchten tot die enige steenrots van het behoud, Jezus Christus. O, werk in ons midden, ontdekkend en vertroostend, onderwijzend en opbeurend. Ontferm u over de gehele gemeente. We bidden u ook, Heren, voor ouders, voor wie deze dag en deze dienst een moeilijke is. Langer geleden of korter geleden zijn er ouders die een kind moesten missen, of een kindje dat geboren werd heel kort na de geboorte moesten afstaan. En we denken aan hen in dit ogenblik heel in het bijzonder en bidden of u hen wilt sterken en kracht wilt schenken door uw genade en willen de troost geven die in het verbond van uw genade ook voor ouders in deze omstandigheden te vinden is. We denken ook aan andere omstandigheden. Deze week werden Kees en Wilma Valerius opgeschrikt door de berichten van de medici dat hun oudste kindje Willemijn een heel ernstige ziekte heeft. En u weet, heren, wat de uitslag van de eerste onderzoeken is. Er zijn grote zorgen. En u deze week Willemijn naar het kinderziekenhuis in Rotterdam zal gaan voor verder onderzoek, bidden we of u wilt geven dat die onderzoeken nog wat gunstiger mogen zijn. En of er middelen mogen zijn of mogen komen waar zij baat bij mag vinden. Maar we leggen de toestand in alle ernst voor uw heilig aangezicht neer, want waar moeten we anders mee heen? Zou u willen geven, heren, dat uw machtige arm dit jonge leven mag beschermen en bewaren? Zou u nog wonderen willen doen, want u bent een God van het wonder, die ook waar medici heel sombere vooruitzichten geven, toch nog dingen kunt doen waarover wij ons alleen verwonderen mogen. En al verdienen wij het niet, en al verdienen de ouders het niet, en al verdient Willemijn het niet, zou u het in uw gunst willen doen. Maar ook al zou uw weg anders zijn, Heere, geef Kees en Wilma en de gehele familie genade om het over te geven. U weet hoe moeilijk dat zijn kan. Ons hart is zo weerbarstig. En wij kunnen er niet onder komen. Uit onszelf, maar geef u genade. En zou u heel in het bijzonder aan hen allen, maar in het bijzonder aan Willemijn willen geven, dat ze deze weg niet alleen behoeft te gaan. Heere, ga met haar mee. En bijzonder heilig deze diep ingrijpende dingen nog aan de harten van allen die het ten nauwste betreft. We bidden u, Heere, denk zo aan dit gezin. We zeggen uw naam dank dat de kleine Rianne de Bakker, voor wie toch zorgen waren de afgelopen zondag, zover weer herstellen mocht en aan mocht sterken dat zij thuis mocht komen afgelopen vrijdag. U hebt de zorgen willen beschamen, alles zo welgemaakt. Geef ook in de harten van ouders en familie de dankbaarheid die u waard bent. En wil u geven dat Rianne verder voorspoedig mag opgroeien en onder uw zegenende handen alles mag ontvangen wat ze nodig heeft voor dit en voor het toekomende leven. We dragen de gehele gemeente aan u op en we bidden, Heere, wil u in ons midden zijn, ook rond alle ziekten en zorgen die er kunnen zijn, en ook bij alle redenen tot dankzegging, want er zijn zoveel zegeningen ook in de levens van velen van ons. Geef dat het verdriet en de moeite ons uit mag drijven tot u, en dat de zegen van u ons niet weg mag drijven van u, maar dat wij verootmoedigd mogen worden onder alle omstandigheden van het leven en tot u, de Heere, mogen wenden. U weet ook, Heere, dat beslissingen gevallen zijn in de beroepen. Wil u ook daarin uw zegen en uw vrede geven. U weet hoe moeilijk de dingen lagen ook deze weken. U kent de nood en de moeite zowel in Den Woude als ook in Ouderkerk aan den Amstel. U weet wat daar nodig is. U weet ook hoe dat er geen vrijmoedigheid was om die roepingen of een van die roepingen op te volgen. Wil u dan heel in het bijzonder met die vakante gemeenten zijn. Bij alle nood die daar is, bij verwarring die er soms zijn kan, bij vragen en teleurstellingen. Heere, leer ze het van u verwachten en zou u in beide gemeenten heel spoedig de man van uw raad willen zenden, opdat hij daar mag werken onder uw zegen, tot eer van uw naam en tot heil, bekering van zondaren. We bidden u ook voor ons. Geef vrede over deze beslissing en wil u geven, u opnieuw als gemeente en dienaar aan elkaar verbonden mogen zijn, dat het in uw gunst mag zijn, dat er nog zondaren bekeerd mogen worden. Want er zijn er nog zoveel, Heren, ook in Middelharnis, die onbekeerd zijn. En onbekeerd is zonder u en zonder Christus. O Heere, wil u geven dat onze bediening daartoe gebruikt mag worden. Tot bekering van zondaren en tot onderwijs, opbouw, afbraak van uw volk. Want uw volk moet opgebouwd worden in het geloof en afgebroken in zichzelf. En dat is nuttig en nodig. Want dat is tot eer van u. Geef, Heere, dat zo uw woord ook vanmorgen zijn kracht mag doen. U weet welke gedachten er kunnen zijn, zowel bij degenen die hier in de kerk zitten als voor de kerktelefoon luisteren, als ook bij ons op de kansel. Wil u voor zover dat gedachten zijn die een hindernis kunnen zijn in het uitdragen van de boodschap, en ook bij het luisteren naar uw woord die gedachten wegnemen. En wil u ons in het korte woord over het wonder van genade in het leven van Timotheus ons laten luisteren, zodat we het verstaan en dat we weten mogen waar het op aankomt in ons leven. Het ene nodige bindt het op ons hart. Ontdek ons aan onze schuld en wijs ons de enige weg om te ontkomen. Heere, zegen zo uw woord. Kom mee in de prediking en in het luisteren. We vragen het niet om iets uit onszelf. Want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. En we hebben niets dan lege handen, bevlekte handen, schuldige handen aan u te tonen. maar zie gij op ons in uw gunst van boven, om de trouw van uw genade verbond, om Jezus wil. Amen. We zingen nu eerst nog gemeente uit Psalm 22, de versen 5, 15 en 16. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 103, het negende vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. 103, vers 9. Geliefde gemeente, we zeggen nogal eens: genade is geen erfgoed. En u weet wat we daarmee bedoelen. Dat het niet zo is dat wanneer vader en moeder oprecht de Heere vrezen, dat dan automatisch als een erfenis die vrezen Gods overgaat op de kinderen. Kan soms heel pijnlijk gezien worden in het gezinsleven en in de loop van de generaties, dat er mensen zijn die de Heere vrezen. En dat er onder hun kinderen zijn die nergens van willen weten. Want het woord van de Heere maakt duidelijk dat genade geen erfgoed is, Dat wil zeggen dat de genade die in de voorgeslachten door de Heere gegeven was, niet automatisch ook doorgaat op de kinderen. En al is dat waar, toch mogen we daar niet bij blijven staan in deze zin, dat het tegelijkertijd ook waar is. Al is genade geen erfgoed, dat de Heere juist in die gezinnen en in die families wil werken waar hij ook eerder gewerkt heeft. Nee, dat betekent niet dat wanneer u afkomstig bent uit een gezin waar in het voorgaande generaties misschien weinig zichtbaar werd van de vrezen des Heren en het werk van Gods genade, dat het dan moeilijker of onmogelijker zou zijn, dat niet. Maar het is Gods gewone wijze van doen dat hij in de geslachten werkt. En dat juist waar soms ook in het voorgeslacht mensen waren of mensen zijn die de Heere oprecht vreesden, dat hij in de trouw van zijn genadeverbond tot in verre geslachten wil doorwerken, van kind tot kind. En dat zien we heel nadrukkelijk in de woorden die vanmorgen onze tekst zijn. Want het geloof wat in Timotheus aanwezig was, dat was ook in het hart van zijn moeder en dat woonde ook in het hart van zijn grootmoeder. En zo willen we vanmorgen stilstaan bij onze kinderen en het ware geloof. En we letten op drie dingen. Allereerst een geschenk van Gods genade. Want we lezen in de tekst dat het geloof gewoond heeft of woning gemaakt heeft in de harten van die drie mensen die hier genoemd worden. In de tweede plaats de lijn van de geslachten. Over Lois en Eunice naar Timotheus. En in de derde plaats het waarmerk van de echtheid. Het is een ongeveinsd geloof. Een echt geloof. Dus onze kinderen en het ware geloof. Een geschenk van Gods genade. De lijn van de geslachten. En in de derde plaats het waarmerk van de echtheid. De meesten van u weten dat we de laatste keren in de doopdiensten stilstaan bij een serie teksten en daar een serie preken over houden onder de brede titel Wij en onze kinderen. En we hebben stilgestaan bij onze kinderen en het verbond van God. Onze kinderen en het koninkrijk van God, onze kinderen en het woord van God. Vanmorgen gaat het dan over onze kinderen en het ware geloof. Want de Heere kan en wil ook in kinderharten werken, dat hele bijzondere werk van zijn genade. En als u een beetje in uw Bijbel thuis bent, dan weet u dat er verscheidene voorbeelden in de Bijbel zijn van mensen die soms al van kindsbeen af of van een hele jonge leeftijd af de Heere kende. Ik zal niet te veel namen noemen, maar enkele namen mogen we u toch niet onthouden. David zegt het, we hebben het gezongen in die ontroerende psalm 22, die zo bekend is als een lijdenspsalm, maar waarin David ook zingt over zijn eigen leven, dat hij vanaf het begin van zijn leven al op de Heere geworpen is door zijn moeder. We lezen van Jeremia dat hij door de Heere apart gezet is voor het ambt. Van zijn hele jonge leeftijd, van zijn kinderjaren af. En dat houdt ook heel nadrukkelijk in dat Jeremia de Heere kende vanaf een jonge periode in zijn leven. We denken aan Obadja, een soort hofbeambte van die goddeloze koning Achab, die tegen Elia zegt in 1 Koningen 17... dat hij de Heere vreesde van zijn jeugd af aan. En zo kunnen we doorgaan. Er zijn heel wat voorbeelden in de Bijbel van mensen die kunnen zeggen dat ze de Heere vreesden van hun kindse jaren of van hun jonge jaren af. En zo is het ook bij Timotheus. Timotheus, de geestelijke zoon van de apostel Paulus en de latere metgezel en helper van Paulus, Vrees de Heere van jonge leeftijd af. We kunnen niet precies zeggen wanneer dat zo gebeurd is, maar alle schriftgegevens die daar een aanwijzing over geven, laten toch zien dat het op jeugdige leeftijd is dat Timotheus de Heere leerde zoeken en leren vrezen. En dan zegt Paulus in deze heel persoonlijke brief die hij aan Timotheus schrijft, dat hij daar dikwijls aan denkt. En wanneer hij aan Timotheus denkt, dan denkt hij eraan hoe in hem hetzelfde geloof woont dat in Lois zijn oma, zijn grootmoeder woonde, en in Eunice zijn moeder. Laten we daar even de vinger bij leggen. Zo dikwijls als Paulus in de gevangenis aan zijn broeder, aan zijn vriend, aan zijn geestelijke zoon Timotheus denkt, denkt hij aan het geloof wat in zijn hart woont. Dat is een zegen als je aan elkaar denkt. En dat je op goede gronden weten mag dat degene aan wie je denkt en met wie je verbonden weet een oprecht gelovige is. Denken wij ook zo aan elkaar? Mogen wij ook zo denken aan hen die ons lief zijn en met wie we ons verbonden weten? Ver weg of dichtbij, zo dikwijls als ik aan u denk, denk ik aan het oprechte geloof. Dan moeten we dat geloof bezitten, gemeente. En dan moeten we leesbare brieven zijn. En die vragen liggen meteen al zwaar op ons hart vanmorgen aan het begin van de preek. Kennen wij het ware geloof? En zijn wij door de genade van de Heere leesbare brieven van Hem die dat geloof geschonken heeft? Ja, want zo staat het er met betrekking tot Timotheus en zijn moeder en zijn grootmoeder. We lezen in onze tekst namelijk de woorden zo dat Paulus zich in gedachtenis brengt het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. Wonderlijke uitdrukking, dat geloof dat woonde dus in Lois. Misschien bedoelt Paulus daarmee dat Lois al overleden heeft, is. Het is niet helemaal duidelijk. Het kan ook zijn dat hij bedoelt, het heeft al heel lang gewoond in het hart van uw grootmoeder Lois. En dan bedoelt de tekst heel nadrukkelijk dat datzelfde geloof ook woont in het hart van Eunice. En dat het ook woont in het hart van Timotheus. Onze Statenvertalers hebben dat woord woont ook aan het slot van de tekst heel terecht toegevoegd. En als u dat woord woont in zijn oorspronkelijke zin zou gaan ontleden, dan krijgt u dit. Dat er vertaald zou kunnen worden, het ongeveinsd geloof dat woning gemaakt heeft, of dat is komen wonen in het hart van uw grootmoeder, en dat ook is komen wonen in het hart van u. Daar hebben we een belangrijk aspect. Dat geloof is dus niet iets wat van nature wel groeit op het akkertje van ons leven. Dat geloof is niet iets wat ieder mens wel heeft, zoals tegenwoordig door sommigen op een hele subtiele manier gedacht wordt. Het is ook niet zo dat dat geloof er wel is als je een kind van Abraham bent, als je een verbondskind bent. Dat het dan zo is dat met een beetje geloofsopvoeding je er wel toe komt om te gaan geloven. Nee, hier wordt heel nadrukkelijk gezegd dat dat geloof dat komt wonen in het hart van Lois en van Eunice en van de jonge Timotheus, dat dat van buitenaf komt. Dat dat komt wonen door de gave van God, door de kracht van woord en geest. Zo schrijft Paulus het immers ook in zijn andere brieven. Uit genade zijt gezalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. God geeft het geloof. Hij is er de bron, de auteur van. En hij brengt het geloof. Hij bewerkt het geloof in het hart. Hij verbreekt het hart. Hij vernieuwt het hart. Hij maakt het hart van een Adamskind tot een nieuw, een gelovig hart. Dat geloof is dus van buitenaf in het hart komen wonen. Het hart is er gewoon geopend. En God heeft het erin gelegd. Zo. En dan moet u ook hier nog even opletten dat er staat dat dat hart woont in Lois. En in Eunice. En in Timotheus. In dat kleine woordje in wordt ook al duidelijk dat het ware geloof van deze drie die hier genoemd worden niet iets is wat beperkt blijft tot de buitenkant. Het is geen vernis wat alleen maar aan de buitenkant gezien wordt. Nee, het is in Lois, dat is in haar hart. Wonen in is in de Bijbel altijd een woord wat te maken heeft met de krachtige werking van de geest die in de harten van de oprechte gelovigen woont. Wonen in is ook altijd een hart, een zaak van het hart. Iets wat heel het hart en heel het leven raakt. En daarom, gemeente, mogen wij nooit tevreden zijn met wat uiterlijke godsdienstigheid en met wat uiterlijke braafheden. Op zich is het natuurlijk goed als u voor veel zonde bewaard wordt en als u uiterlijk wandelt in de wegen van de Heere. Daar wil ik op zich niet veel kwaad van zeggen. Maar als u daar uw gronden van maakt voor de eeuwigheid en als u denkt dat het met wat uiterlijke levensverandering toch wel goed is of dat u al aardig op weg bent, dan is het te kort. Het gaat om het nieuwe hart. Het gaat om het geloof dat leeft en dat in ons woont en waardoor heel het leven vernieuwd wordt. En datzelfde geloof, dat ongeveinsde echte geloof, dat was in het hart van Lois aanwezig. En ook haar dochter, want vermoedelijk was Eunice, Timotheus' moeder, de dochter van deze Lois, kende dat ware geloof. En ook Timotheus. Hoe is dat zo gekomen? Dat dat echte geloof wat woonde door de kracht van geest en woord in het leven van Lois en Eunice, dat het nu ook in het leven van Timotheus tot openbaring kwam. Waren dat van die bijzondere mensen, die Lois en die Eunice? Godvrezende mensen zijn toch bijzondere mensen? Ja, in zekere zin wel. Het zijn, liever zou ik zeggen, begenadigde mensen dan bijzondere mensen. Want ten diepste zijn ze niet bijzonder. Ze zijn net zo zondig als alle andere mensen. Allemaal kinderen van Adam, dat zijn we. We hebben het gelezen in die donkere klanken van het begin van ons oude doopformulier. Wij, en dat omvat alle mensen in de kerk en alle mensen buiten de kerk. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Dat gold ook van Lois en van Eunice. Dat gold ook van Timotheus. Dus dat Timotheus de Heere ging zoeken en ging vrezen, dat kwam niet omdat hij een bijzondere grootmoeder en een bijzondere moeder had. Het kwam ook niet omdat er in hemzelf iets was wat anders was dan bij andere kinderen of bij andere mensen. Bovendien, als we nog even stilstaan bij het klimaat, het milieu waarin Lois en Eunice hun kinderen grootbrachten, dan was er ook bij de opvoeding van Timotheus wel het een en ander mis. En dat was de sfeer waarin hij groot werd, ook een sfeer vol van aanvechting en vol van de bruisende branding van de tijd waarin hij stond, een tijd die in zoveel opzichten lijkt op de onze. Timotheus, we weten dat uit Handelingen 16, woonde met zijn ouders en vermoedelijk ook met zijn grootmoeder in Lystra, in het huidige Turkije. Het wordt meestal in de taal van de Bijbel Klein-Azië genoemd. Daar woonde, zegt Paulus, deze vrouw. Ze was een Joodse Eunice, de moeder van Timotheus. Maar ze was getrouwd met een heiden. Een gemengd huwelijk dus. Of dat gebeurd is voordat Eunice tot bekering gekomen is, we vermoeden het, maar zeker weten doen we het niet. In elk geval, ook al was het voordat Eunice tot bekering gekomen is en de ware God in Jezus Christus ging zoeken en aanbidden, het feit dat ze trouwde met een heidense man was tegen de wetten van de Heere, die zij als Joodse terdege kende. Want het trekt geen juk aan met een ongelovige, waarvan Paulus spreekt in de brieven aan de Korintiërs, is gegrond op het bevel van de Heere in het Oude Testament, dat een zoon van Israël niet mocht trouwen met een dochter uit de heidenen, en een dochter uit het oude volk niet trouwen mocht met een zoon uit de heidenen. En zo groeit Timotheus op, weliswaar met een godvrezende grootmoeder en ook met een moeder Eunice die de Heere oprecht zocht, maar ook in de sfeer van het heidendom, de afgoderij. En dat de onbekende vader van Timotheus toch heel wat invloed had, ook op de opvoeding van Timotheus, blijkt op zijn minst ook daaruit dat we uit de schriften weten dat Timotheus niet de ceremonie van de besnijdenis mocht ondergaan van zijn vader, want hij was onbesneden. De vader van Timotheus moest niets van het Jodendom, van dat Israël, van het volk van de vader in godsdienstig opzicht hebben. En zo zijn er verschillende motieven waarom Timotheus als een heidense jongen zou opgroeien. Allereerst, hij was een Adamskind, zoals u en jullie en ik. Vervolgens, hij leefde weliswaar in aanraking met de godsdienst van de vaderen en later met de prediking van de apostelen, maar hij leefde ook in een heidense wereld, ook in een kolkende samenleving waar de ene volk verward werd met het andere volk, overal allochtonen waren, waar de vreemdste godsdiensten de kop opstaken, waar immoraliteit en zedeloosheid hoogtij vierde. In zo'n samenleving leefde de jonge Timotheus. Nou, dan zou je toch verwachten, zoals het helaas zoveel gebeurt in onze tijd, dat hij ondanks de invloed van zijn godvrezende oma en van zijn godvrezende moeder meegezogen zou worden met de geest van de tijd. Maar dat gebeurt niet. Waarom niet? Omdat God in het leven van Timotheus komt. En dan moeten we heel goed, als we dat nadrukkelijk gaan onderstrepen, zeggen: als de Heere in het leven van een mensenkind komt, dan gebeurt dat gewoonlijk doordat de Heere daarvoor allerlei middelen gebruikt. De Heere kan iemand heel plotseling, ongedacht, vrijwel zonder dat er allerlei mensen voor gebruikt zijn, stilzetten. Denk aan Paulus. Want dat is eigenlijk het geheim van de bekering van Paulus, niet? Paulus wordt zonder dat er tot hem gepreekt wordt en zonder dat er mensen gebruikt worden die met hem spreken, machtig door de hand van de Heere en door het woord uit de hemel stilgezet. Maar meestal gaat het anders. En daarom moet u maar niet te veel spreken over een Paulusbekering. Want die zijn er niet zoveel. Dat iemand zonder de instrumentaliteit van dienaren van het woord, zonder directe prediking, stilgezet wordt. Meestal is het zo dat de Heere daar toch heel nadrukkelijk middelen voor gebruikt. En wat was het middel hier? Wel, dat weten we uit dezezelfde brief. Want daar schrijft Paulus aan Timotheus: ik weet dat gij van kindsbeen af de schriften gekend hebt. En dan wordt daar in het Grieks een uitdrukking gebruikt: kindsbeen af, vanaf de jaren dat je een babytje was. Dus niet vanaf zijn tiende, dat is natuurlijk ook van kindsbeen af in onze taal. Maar vanaf het moment dat hij een babytje was. Midden in die heidense wereld hebben grootmoeder Lois, voor zover ze daar nog toe in staat was, en zeker moeder Eunice, hebben het kind Timotheus opgevoed in de vreze des Heren. En toen Timotheus nog maar iets begon te begrijpen, hebben ze hem in aanraking gebracht met de geschiedenissen. Hebben ze hem verteld van de dingen van de Heren. Hebben ze hem gewezen op het ene nodige. En toen onder de invloed van de prediking van de apostelen, die ene naam verkondigd werd, de naam van de Heere Jezus Christus, de enige zaligmaker van zondaren. Toen hebben ze hem verteld van die ene naam en van de verzoening die in Christus Jezus is. Calvijn zegt bij deze tekst: we zouden kunnen zeggen dat Timotheus het woord heeft ingedronken als de moedermelk. Prachtige uitdrukking. Zoals een kind bij de moeder drinkt, zo heeft Timotheus van kindse jaren het woord als de moedermelk ingedronken. En als u nou vraagt wat het geheim is van een opvoeding in de wegen van de Heere en naar het woord van de Heere, dan stuiten we hierop. Dat is dat je je kind vanaf de jaren dat het een babytje is, van het allerprilste begin af, zoekt op te voeden bij de dingen van de Heere. Dat was het geheim van grootmoeder Lois en moeder Eunice. En gelooft u het maar, als de Bijbel dat zo ons heel duidelijk laat weten, dat dat niet alleen maar een zaak was van het vertellen van de geschiedenissen en van het inscherpen van de woorden, maar dat die godvrezende vrouwen hun kind ook veel hebben opgedragen aan de troon van Gods genade. Dat Timotheus een kind was dat het woord mocht indrinken als de moedermelk. En dat Timotheus een kind was van veel gebeden. En ik vraag het aan de ouders die hun ja-woord gaven. En ik vraag het aan alle ouders in de kerk van morgen en alle grootouders. En de vraag ligt er ook voor mezelf. Voeden wij zo onze kinderen op, te midden van de gistende, chaotische tijd waarin we leven? Onze kinderen op, die net als alle andere kinderen een zondig hart hebben, Adamskinderen zijn, zoals u en zoals ik. Brengen we ze in aanraking met het woord van de Heere, net zo goed als we ze in aanraking brengen met hun dagelijks voedsel. Zijn onze kinderen vader, moeder, kinderen van veel gebeden? Want dat betekent niet alleen maar, zoals je soms de indruk krijgt, dat er veel gebeden is voor de geboorte. Of de Heere een gezond kindje wil geven, dat is goed en dat is nodig. Maar een kind van veel gebeden is meer dan dat. Dat is vooral bidden, ook na de geboorte, of God in het leven van ons en onze kinderen wil werken. Ouders, zijn onze kinderen kinderen van veel gebeden? Nee, ik vraag u niet of u daarop antwoordt aan mijn adres, of dat u dat tegen uw kinderen vertelt, doe dat maar niet. Maar of God het weet, dat er gebeden liggen. Pleitend gebed, ootmoedig gebed, worstelend gebed. Ja, zegt iemand, maar ik kan niet bidden. Ik ben geen Lois. Ik ben geen uinietse. Ik ken de Heere niet zoals zij de Heere kende. O, niet. Maar dat is toch erg. Dat is toch vreselijk erg. En laat ik dat nu maar eens in alle liefde zeggen. Dat is toch niet alleen maar erg voor uzelf. Maar ook voor uw kinderen. Want hoe moet u uw kinderen de weg wijzen? Als u zelf die weg niet kent en niet gaat. Hoe moet u uw kinderen voorleven? Als uw leven anders is dan het woord van de Heere van u vraagt. Toe, ouders. Dat moet toch nood worden. Schuld worden. Dat we op gebogen knieën zeggen, Heere, ik ben niet wie ik moet zijn voor u, maar ik ben ook niet wie ik moet zijn voor mijn kinderen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Ik zeg ook iets tegen de jonge mensen en tegen de kinderen die de woorden van vanmorgen al kunnen begrijpen. Er zijn er onder ons die een Lois en een Eunice in de familie hebben. Een vader, een moeder, een grootvader, een overgrootvader die de Heere vreesde. Jonge meisje, hoe is dat bij jou? Want genade is geen erfgoed, hoor. Dat moet ik allereerst onderstrepen. Als je een godvrezende grootvader hebt, dat is een zegen. Maar daar ben jij niet mee gered. En daar ben jij de genade van de Heere niet mee deelachtig. En vooral als er onder ons zijn jonge mensen die misschien onverschillig zijn. Terwijl ze een biddende vader en een worstelende grootvader hebben. Wat verach je de zegeningen van de Heere. Want die godvrezende moeder of die godvrezende grootvader is niet volmaakt. Die valt ook in zonde en die struikelt en die dwaalt soms. Maar kijk ook eens naar de andere kant. Wat heeft God je willen zegenen? Door je op te laten groeien in een gezin, in een familiekring waar de vreze des Heren woonde. En dan mag toch juist een woord als dit een aansporing en een pleitgrond zijn. Heren, het geloof van mijn grootvader die misschien al overleden is. Heren, het geloof van mijn moeder, schenk u me dat ook. En als dat je niet uitdrijft naar de Heren. Mijn jongen of meisje, dan zondig je dubbel. Als je onder die zegeningen onverschillig blijft en je eigen weg gaat en niet de Heere zoekt in wiens naam je gedoopt bent, dan zondig je dubbel. Want dan zondig je niet alleen zoals een heiden zondigt die de weg der zaligheid niet kent. Maar dan zondig je ook tegen de zegeningen die God op het erf van het verbond. En heel in het bijzonder in een godvrezend gezin. Of in een familie waar de vreze des Heren woont. Heeft willen geven. Vergeet het niet. Want de Heere komt er op één dag op terug. Kind. Zoon. Dochter. Waarom heb je mij niet gezocht? Ja, zegt u, maar hoe kwam nou dat geloof bij Timotheus als u zegt genade is geen erfgoed? Hoe werd die opvoeding van Lois en Eunice nu gebruikt? Het woord, het gebed, zegt u. Maar dat garandeert toch niet dat Timotheus de Heere leerde vrezen en leerde kennen? Nee. Een opvoeding bij het woord brengt een kind uiteindelijk niet tot de zaligheid. Maar kan door God wel gebruikt worden. En zo is bij Timotheus gebeurd. En hoe het allemaal gebeurd is bij Timotheus, ach, we weten het niet. De Bijbel geeft van Timotheus geen bekeringsgeschiedenis. U moet er maar eens op letten dat de Bijbel eigenlijk maar heel weinig bekeringsgeschiedenissen bevat. Daarmee zeg ik niets verkeerds van bekeringsgeschiedenissen. Maar ik noem het zo alleen maar. Dat de Bijbel zelf maar heel weinig bekeringsgeschiedenissen bevat. Waarin uitvoerig verteld wordt hoe het allemaal gegaan is. De Bijbel benadert de dingen niet zo vanuit de ervaring. Vanuit de beleving. De Bijbel benadert de dingen altijd allereerst vanuit God. En wat God doet, dat wordt beleefd, zeker. Maar zo spreekt de Bijbel wat God in Christus doet. En wat deed God in Christus? Wel, hoe? Dat wordt ons niet verteld, maar het hart van Timotheus werd veranderd. Dat werd een nieuw hart. Hij leerde de Heere vrezen. En vermoedelijk is dat onder de opvoeding van Lois en Eunice en onder de prediking van de apostel Paulus meer geleidelijk gegaan. Maar ook dat weten we niet zeker. Heel die tegenstelling tussen een Paulusbekering en een Timotheusbekering, daar rammelt nogal wat aan. Want wij weten niet op welke wijze Timotheus bekeerd is, of dat wel zo geleidelijk gegaan is. Het enige wat we weten, is dat de Heere daar de middelen voor gebruikte en dat door het onderwijs van de moeders en de grootmoeder de Heere het behaagde meer plotseling of meer geleidelijk in zijn leven te komen. Kijk, daaruit blijkt dit gemeente dat het niet het allerbelangrijkste is wat de uiterlijke omstandigheden van de bekering zijn. Paulus op weg naar Damascus. Timotheus aan de voeten van zijn moeder. Maar de zaak moet wel hetzelfde zijn. En dat vindt u ook in de tekst. Ook al zijn de omstandigheden verschillend. En is de leeftijd verschillend. En is de weg die de Heere gaat misschien verschillend. De zaak is hetzelfde. Want er staat dat deze Timotheus hetzelfde ongeveinsde geloof kende als zijn grootmoeder en als zijn moeder. Echt geloof. En daarin ziet u dat bij Timotheus echt geloof was. Is altijd geloof wat overeenstemt. Ik bedoel daar dit mee. Wanneer God een mens bekeert nu, dan kunnen de omstandigheden 100 keer anders zijn dan in de 2e eeuw of in de 3e eeuw na Christus. Maar het is dezelfde God die bekeert en het is hetzelfde werk van de genade. En hoeveel malen is het niet gebeurd dat mensen die tot bekering kwamen terugdachten aan wat grootvader die al lang overleden is zei en zeggen, en nu begrijp ik het. En hoeveel malen, ach ik mag dat ook zelf wel zeggen, gebeurt het niet dat je geschriften van oudere schrijvers opslaat. En ook al leefden ze in andere tijden en drukken ze zich anders uit, vaak dan wij vandaag zouden doen, zegt, daar herken ik het werk van God in. Dat is hetzelfde dierbare, ongeveinsde geloof. Dan kun je je soms geestelijk laven aan de bronnen van vroeger, die zoveel breder en zoveel dieper stromen dan de schriele stroompjes die er vandaag vaak zijn. Want het ware geloof van Adam af tot aan de wederkomst is één geloof. En daarom wee degene die onder de zin van het modernisme of wat dan ook zeggen dat het vandaag in wezen allemaal anders moet. Want die bedriegen zichzelf. Het ongeveinsde geloof, daar staat letterlijk het geloof waar geen gram huichelarij in zit. Dat geloof is het echte geloof en dat geloof van Lois. En het geloof van Eunice, dat had Timotheus ook. En dat was hetzelfde geloof als wat Paulus bezat. Kijk, en dat geloof hebben we nodig. De genade, zegt een Engelse psalm, die u toonde aan uw kinderen van ouds. Toon die genade ook aan ons. Die genade hebben de kinderen nodig die gedoopt zijn en ook uw kinderen als u ze bezitten mag. Die genade hebben wij alle nodig. En wat is dat als die genade verheerlijkt wordt? Ik kan nog twee dingen heel kort zeggen. Het eerste is dit. Als genade verheerlijkt wordt, dan ziet u bij Timotheus dat hij een ootmoedig mens wordt. Heel veel schriftverklaarders zeggen dat Paulus zo sterk en zo scherp zegt: Timotheus, wees wat flinker, wees wat krachtiger, omdat Timotheus misschien al te vreesachtig en al te zwak was. Dat is best mogelijk. Dat zou iets kunnen zijn van Timotheus zijn karakter. Maar één ding moet u daarbij niet vergeten. Dat ook al vermaant Paulus Timotheus vanwege zijn al te grote vreesachtigheid soms. Tegelijkertijd krijgen we een beeld van Timotheus waarin hij zo diep ootmoedig is. En het ware ongeveinsde geloof, dat maakt de mens ootmoedig. Dat maakt dat hij gaat beseffen en gaat erkennen dat hij zondaar is. Hij wordt een ongeveinsd mens. Dat hoort ook bij die echte ootmoed. En wat is ongeveinsd? Ik heb het omschreven als er zit geen gram huichelarij in. Zo iemand wordt doorzichtig als glas voor God en voor mensen. Die leert zijn hart voor de Heere openleggen. Heere, kijk u maar in mijn hart. En zie of er bij mij een schadelijke weg gevonden wordt. En leidt u me op de eeuwige weg. Dat's geloof. Ootmoed. Eerlijkheid, oprechtheid. En dan ziet u bij Timotheus ook een hartelijke liefde tot God en tot de dienst van de Heere. Tot het woord wat hem als een pand van God is toebetrouwd. O, in die dingen, in de ootmoed en in de oprechtheid, in de liefde tot God en zijn dienst en in de liefde tot de gezegende zaligmaker Jezus Christus. Daarin komt het uit dat geschonken geloof, wat onder de zegen van God door middel van de opvoeding in het hart van Timotheus tot openbaring kwam. Wat is een zegen? Als God zo ook vandaag de opvoeding nog gebruiken wil en het onderwijs van de kansel gebruiken wil, want dat is nodig, niet voor ons en voor onze kinderen. Dat ware geloof. En daarom blijft er maar één ding over. En dat is pleiten, smeken of God in de geslachten, ook onder ons krachtig, onweerstandelijk, hartvernieuwend wil werken. Laten er daarom veel moeders en vaders, grootouders mogen zijn die smeken om dat ware geloof, dat ongeveinsde geloof, ook voor kinderen, ook voor kleinkinderen. Want God wil om het verbond wat in Christus vast is, dat uit genade schenken, zijn trouw, rust immers zelfs op het late nageslacht. Amen. dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst en we zeggen uw naam dank dat we uw woord mochten overdenken en dat we het zichtbare evangelie mochten zien in de doop van deze drie kinderen. Heren, wil u het woord aan ons allen zegenen, het zij we ouder zijn, het zij we kinderen zijn, het zij we grootouders zijn, o God, geef veel gebed, pleitend op uw verbond, om die grote zegen dat het ware geloof van kind tot kind uit vrije gunst wordt voortgeplant. Heren, dat kan niet als het van ons zou afhangen. Maar wil u het doen uit genade en wil er velen, kon het zijn, alle zalig maken. Wil u door Christus verdiensten op ons neerzien. Ga met ons. Breng ons vanavond allen weer hier. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 115, het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.